Miljoenen Nederlanders hebben een chronische ziekte. Door hun leefstijl aan te passen, kan deze grote groep hun gezondheid en kwaliteit van leven verbeteren. Leefstijl moet daarvoor wel onderdeel worden van onze reguliere zorg. Maar hoe pak je dat aan in jouw werk? Luister naar Leefstijl in de Zorg voor de nieuwste wetenschappelijke kennis, praktische inzichten en tips om aan de slag te gaan. Deze podcast is een initiatief van de coalitie Leefstijl in de Zorg.
Wat zijn teachable moments? Wanneer dienen ze zich aan? En hoe ga je ermee om als zorgverlener? Ik vraag het aan leefstijlapotheker Ellen Willemsen en onderzoeker Michelle Brust. Soms heeft een patiënt een reden voor een ongezonde leefstijl. In gesprek gaan is altijd goed, maar doorvragen is misschien nog wel belangrijker. Is daar genoeg aandacht voor in de geneeskundeopleiding? Dat vraag ik aan leefstijlarts Aaron Spapens. Wat is het verschil tussen aandacht voor voeding en voedingszorg? Professor Harriet Jager legt het duidelijk uit. Maar we beginnen met de column van Nancy Jansen over haar ervaring met Teachable Moments. Fijn dat je luistert naar Leefstijl in de Zorg.
Uitgesproken door
Nancy Jansen. Meer luisteren en minder doen. 26 jaar werkte ik als diëtist. Veel mensen en veel verhalen. Al die jaren was ik me ervan bewust hoe klein mijn rol in het leven van deze mensen is. Wat is tenslotte een consult op een mensenleven? Maar ik besefte ook dat die rol er wel degelijk was. Mensen komen niet voor niks naar de afspraak. Het maken en nakomen van de afspraak is een moment op zich. Mensen steken hun hand uit, vragen of je mee wil denken, advies kunt geven en kunt ondersteunen. Het is een teachable moment. Maar hoe pak je dat moment als zorgverlener? En hoe pakt dat uit bij de persoon die voor je zit? Verwachtingen, niet uitgesproken gedachten. Wat hoor ik wanneer iemand zijn verhaal vertelt? Wat vul ik als zorgverlener in voor de ander? Is mijn reactie of zijn mijn woorden net wel of net niet passend? Pak ik een teachable moment op zoals het beste op dit moment en bij deze persoon past? Zoals bij die meneer waarbij het hele behandelteam praatte als brugman en informatie bleef spuien, mijzelf inclus. Zoveel informatie en niks hielp. Niets leek te blijven kleven. Maanden later kwam hij weer bij me en zei dat hij helemaal zelf ontdekt had hoe het allemaal in elkaar stak en hoe hij het nu oppakte. Top voor hem. En voor ons als behandelaars een duidelijk voorbeeld van niet de juiste aanpak en niet het juiste moment. Zo zat mijn leven als zorgverlener ook vol met teachable moments. Meer luisteren en minder doen. Hij en al die anderen zijn mijn inspiratie voor mijn werk bij Diabetesvereniging Nederland. Het hebben van een chronische ziekte en ook de behandeling ervan hebben invloed op je leven, op je leefstijl. En je leefstijl heeft invloed op de ziekte en op de behandeling. Een flipperkast van acties en reacties. Word daar maar eens wijs uit. En hoe grijp je in als alles zo op elkaar reageert? Waar kies je voor en wat neem je soms voor lief als noodzakelijk kwaad? In mijn jaren als diëtist vroeg ik me af, hoe zou ik het doen als ik in die situatie was? Nou, ook ik heb mijn uitdagingen in mijn gezondheid en ook bij mij gaat het met vallen en opstaan. Ik wil voluit leven, ook als het lijf soms wat sikkeneurig doet. Daarom doe ik mijn best gezond te leven en gezonde keuzes te maken. Dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. In een periode van onderzoek en diagnostiek zoek ik actief zaken op internet na, kijk wat ik zelf kan doen en stel vragen aan mijn arts. Helaas worden nog niet al mijn vragen beantwoord. Niet op internet of bij de arts. En ik vraag me af, heeft mijn arts in de gaten dat hij nu invloed heeft op mijn leefstijl? Ziet hij mijn teachable moment op het moment dat ik dat ervaar? Wat hoort mijn zorgverlener wanneer hij tussen de regels door naar mij luistert?
Gezonder leven door leefstijl in de zorg.
Aangeschoven zijn Ellen Willemsen, leefstijlapotheker, en Michelle Brust. Ze is postdoctoraal onderzoeker Health Campus Den Haag LUMC. Welkom, fijn dat jullie er allebei zijn, Ellen en Michelle. Jullie hebben allebei natuurlijk ook geluisterd, net zoals ik, naar de column van Nancy Jansen. Wat is je opgevallen, Michelle?
Ik vond het een hele mooie column. Ook het feit dat ze zelf zich bewust is geworden van de dingen die ze zelf heeft geleerd tijdens haar werk als diëtiste zijnde. En juist heel mooi dat de patiënt dus uiteindelijk zelf een eigen soort van teachable moment heeft gecreëerd. En dat Nancy zelf ook zei, meer vragen is dus eigenlijk belangrijker dan alleen maar zenden en alleen maar dingen vertellen.
Ja,
dat en ik denk dus inderdaad dat het heel mooi dat je daarin ziet als je vragen stelt aan een patiënt, dat je dan misschien uiteindelijk zelf samen in een gesprek richting leefstijlverandering kan komen.
Ja, mooi. Ellen, het is je opgevallen?
Ja, inderdaad. Een diëtist heeft natuurlijk net als een apotheker veel momenten om met patiënten in gesprek te gaan over, wat betreft de diëtist gaat het natuurlijk vaak over, meestal over voeding. Voor apothekers gaat het over medicatie, maar beide zijn een onderdeel van van gezondheid en van gezondheidszorg. En daarin liggen dus de teachable moments, want iedereen wil gezond zijn. En daar ligt dus heel veel kansen om mensen een teachable moment te laten ervaren. En ik weet van Michelle dat dat te maken heeft met emotie. En dat als er ergens een emotie ontstaat doordat wat de zorgverlener zegt. Of misschien door het feit dat een arts zegt, hè, er moet toch meer medicatie bij. Dan gebeuren er dingen in het lijf letterlijk van een patiënt. Ja. Waarmee je dus iets aan kan zetten waar je op door kan borduren.
Ja, voor wat betreft leven. Michelle, dus mag jij gelijk de lastigste vraag beantwoorden, maar die wel nogal belangrijk is. We hebben het over teachable moments.
Ja.
Wat zijn dat überhaupt?
Ja, teachable moments zijn eigenlijk periodes in iemands leven, na bepaalde gebeurtenissen in iemands leven, waarin iemand gemotiveerder kan zijn om gezonder te gaan leven. En ook meer ontvankelijk is voor adviezen wat betreft leefstijl. Dus meer ontvankelijk voor leefstijladviezen. Dus het zijn vaak grote belangrijke momenten in iemands leven waarna iemand zich realiseert dat een gezonde leefstijl ook voor diegene belangrijk kan zijn. En dat kunnen hele positieve gebeurtenissen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een zwangerschap of pensionering. Maar dat kunnen ook wat negatievere gebeurtenissen zijn. Zoals een ziektediagnose, een ziekenhuisopname. Zowel van jezelf ofwel ook van een familielid.
Ja. Ja, en eigenlijk geeft dat dus aan dat ik zie het leven een beetje als een soort lijn vormen. Dat er momenten zijn dat je dus meer open staat. Dat je eigenlijk grotere kansen hebt om gedragsverandering in je leven toe te passen dan op andere momenten.
Ja.
Is er ook een negatieve variant van? Zijn er ook non-teachable moments? Dat jij zegt van begin er überhaupt niet aan, want dat heeft niet zoveel zin.
Dat weet ik niet. Ik denk, het gaat er ook maar net aan wat voor betekenis iemand aan de situatie geeft. Of het ook een teachable moment kan worden. Ik weet niet of er non-events zijn die dat dan ook absoluut niet kunnen bereiken. Maar we weten in ieder geval dat er heel veel gebeurtenissen zijn waarbij dat dus wel kan.
Ja. Wanneer doen die zich voor, die momenten?
Het zijn dus vaak grote gebeurtenissen. En dat is, heeft dat te maken met gezondheid. Dus dat kan bijvoorbeeld een ziekenhuisopname zijn, een ziektediagnose die iemand krijgt bij een huisarts.
Oké, maar er zit dus heel vaak wel een link met gezondheid.
Heel vaak
en niet,
wel.
En is dat altijd met jezelf? Heeft dat altijd met jezelf te maken? Of kan het ook met een ander, een ouder of een geliefde zijn?
Ja, goede vraag. Het hoeft niet altijd alleen maar met jezelf te maken hebben. We zien ook uit de literatuur dat bijvoorbeeld een diagnose van een partner ook juist een teachable moment voor jezelf kan zijn. Bijvoorbeeld wanneer je partner gediagnosticeerd is, wordt met longkanker. Zien we uit de literatuur, weten we uit onderzoek, dat dat ook een heel sterk teachable moment voor jezelf kan zijn.
Hm.
Dus ook iemand anders in je omgeving die in één keer een bepaalde diagnose krijgt of een bepaalde aandoening krijgt. Dat kan ook voor jezelf een soort van besef geven van het leven, we zijn als mensen ook kwetsbaar en het leven is kwetsbaar en het is wel belangrijk dat je goed voor jezelf blijft zorgen.
Ja, ik zit gelijk aan de jongeren en de vapes te denken, waar natuurlijk heel veel aandacht voor is, gelukkig maar in deze tijd.
Ja,
dat is natuurlijk misschien wel gelijk de andere kant van de medaille. Dat als je jong en fit en gezond bent en je gebruikt dan zo'n apparaat waar je eigenlijk niet zoveel van voelt gelijk, dan heb je ook niet die aandrang om er wat aan te gaan doen.
Nee.
Kan ik me zo voorstellen. Ja, dat komt helaas pas veel te laat.
Kan ik me ook voorstellen, ja. Want voor jongeren is het natuurlijk nog heel ver weg dat er iets mee kan gebeuren. En dat gebeurt in de meeste gevallen ook juist niet als ze jong zijn, maar dat is pas later. Dus ik kan me ergens wel voorstellen dat zij hun eigen teachable moment nog niet daarin gehad hebben.
Nee. Ellen, Nou is natuurlijk de uitdaging dat dat soort momenten, dat is mooi, daar kan je mooi gebruik van maken als zorgverlener. Wat is dan de rol van die zorgverlener op zo'n moment?
Nou, het begint natuurlijk mee dat de zorgverlener het moment als zodanig herkent als een teachable moment. En we zijn in de zorg natuurlijk helaas nog veel te veel gewend om heel erg veel te gaan zenden. Om als er zich een probleem voordoet en een vraag, om dan meteen te spuien wat de oplossing zou kunnen zijn. En op een moment dat er nog heel veel vragen bij de patiënt leven, dan staat diegene nog helemaal niet open voor dat advies. En dat is dan bijvoorbeeld zo'n non-teachable moment. Hè? Ja. Dan herken je het niet en dan komt de boodschap ook niet aan. Dus ik denk dat het staat of valt met verbinding. En dat als er verbinding is tussen de zorgverlener en de patiënt, dat de basis is om een teachable moment goed te benutten. Waarbij er dan eerst ruimte wordt geboden voor de emotie die eventueel speelt na een diagnose of na een medicatieophoging, et cetera. Waarna er vruchtbare grond ontstaat voor leefstijladvies bijvoorbeeld.
Maar hoor ik jou nou zeggen dat, stel je voor, je bent zorgverlener, in jouw geval je bent apotheker. Iemand komt bij jullie, want die moet zijn nieuwe medicatie ophalen, want er is iets gebeurd. Iemand heeft een hartaanval gehad of veel te hoge bloeddruk of er is iets aan de hand. Jij denkt, hey, dit zou wel eens een teachable moment kunnen zijn. En dan kom je in de actie en ik hoor jou eigenlijk zeggen, nee, dan is eigenlijk de eerste stap is zorgen dat je in verbinding bent.
Ja.
En dat je vragen stelt om erachter te komen wat er überhaupt aan de hand is, of dit wel een vruchtbaar moment is. En om eigenlijk de patiënt in dit geval aan het denken te zetten.
Inderdaad, dat kan. Kijk, als iemand bijvoorbeeld inderdaad, wat je al zegt, met een hele lijst recepten komt na bijvoorbeeld een hartinfarct, 5 nieuwe medicijnen. En je denkt van nou, dat vraagt om een teachable moment. En om dat de rol van leefstijl in iemands eigen leven enorm belangrijk is. Maar als iemand nog vol zit met andere emoties, of bijvoorbeeld gewoon haast heeft, hè, er is gewoon even geen emotionele ruimte voor die verbinding of voor het gesprek. Ja, dan moet je dat ook weer als zodanig gaan herkennen. Ja. Maar het begint er natuurlijk mee dat je ook bijvoorbeeld non-verbaal de signalen oppikt van iemand. Dat teruggeeft aan die patiënt van, goh, dat is ook niet niks, hè? In één keer 5 pillen erbij. Want voorheen zagen we eigenlijk nooit in de apotheek. En dat geeft dan een soort van ruimte voor iemand om even inderdaad daarop te reageren. Van, nou, ik vind het inderdaad echt heel vervelend. Maar ja, mijn dokter zegt dat het moet. En ik snap ook wel dat ik nu even hieraan moet beginnen. Maar dat kan natuurlijk wel het moment zijn om te zeggen van, nou, en misschien is het nu wel even nodig, maar weet dat u zelf ook veel invloed heeft op uw gezondheid. En zullen we daar een andere keer wat langer op doorpraten? Want heel eerlijk gezegd, aan de apotheekbalie is daar sowieso de privacy niet voor. Nee. Maar vaak ook de tijd niet. En daarom gebruiken we wel vaak ook in de apotheek, en dat zijn we steeds meer aan het doen, het very brief advice. Waarmee je als het ware op het moment dat er ruimte is, in ieder geval de patiënt. Patiënt is ook al een woord waarvan ik denk dat we daar iets anders een keer op moeten verzinnen. Maar goed, dat is een andere podcast. Dat we de patiënt in ieder geval vragen van, goh, wist u dat dat u zelf ook, bijvoorbeeld als je het hebt over stoppen met roken. Hè, dat komt natuurlijk vaak voor bij mensen na een hart. Of er zijn natuurlijk veel rokers die een hartinfarct krijgen. Wist u dat begeleiding en medicatie bij stoppen met roken heel succesvol kan zijn? Heeft u interesse in meer informatie?
Ja.
Waarna je bijvoorbeeld iemand kan schriftelijke informatie kan meegeven, of zelfs warm kan doorverwijzen naar een stoppen met roken coach. Maar iemand kan dan ook gewoon zeggen, nee, daar heb ik op dit moment geen interesse in. Ook prima. Ja. En dan kan je dat aangeven dat iemand altijd op een later moment kan terugkomen.
Ja. Michelle, die teachable moments. Je bent onderzoeker, dus er wordt vast onderzoek naar gedaan. Wanneer die zijn natuurlijk. Nou, daar hebben we het al een beetje over gehad. Maar ook wat dan succesvol is om te doen in dat moment. Ja. Dus help ons daar eens een beetje mee. Wat is wetenschappelijk goed onderbouwd en werkt?
Nou, ik heb zelf onderzoek gedaan naar in hoeverre het krijgen van een hartinfarct of een ziekenhuisopname rondom hart- en vaatziekten, in hoeverre dat een teachable moment is. En inderdaad ook wat je nou als zorgverlener daaraan kan doen. En ik denk dat het in ieder geval heel erg belangrijk is om als zorgverlener zijnde je te realiseren dat dit soort momenten er zijn. Ook dat je ze herkent als zorgverlener zijnde. We weten uit, er is een bepaald framework, een theoretisch kader, wat zegt dat een gebeurtenis een teachable moment wordt wanneer het drie kenmerken heeft. Eerste kenmerk is, zoals Ellen net ook al zei, er moet iets van emoties zijn. Dus de gebeurtenis moet wel als zodanig worden ervaren. Het moet wel betekenis hebben voor een patiënt. Dus er moet iets van emoties zijn. Het kunnen positieve emoties zijn, zoals dankbaarheid. Maar ook negatieve emoties, zoals zorgen, angst, dat soort dingen. Het tweede is, iemand moet zich bewust worden van iemands risico of iemands kwetsbaarheid. En dan zeker in relatie tot leefstijl. Dus wat zijn nou de risico's? Wat zijn nou de gevolgen van een ongezonde leefstijl voor mezelf? En de derde is een verandering in iemands zelfconcept. En daarmee bedoelen we dat iemand anders moet gaan kijken naar hoe diegene is. Dus iemand moet een ander beeld van zichzelf krijgen voor een nagebeurtenis.
Je geeft daar eens een voorbeeld van?
Een voorbeeld is dat ik heb een patiënt gesproken die een hartinfarct heeft gehad. Die vertelde over een moment dat hij had in het ziekenhuis. Hij vertelde me namelijk dat een paar dagen na zijn hartinfarct keek hij naar zichzelf in de spiegel. Zag hij iemand die een beetje overgewicht had, wat moe leek. En dat hij naar zichzelf keek en dat hij dacht, dit ben ik eigenlijk helemaal niet. Mm. Dit past eigenlijk helemaal niet bij wie ik ben als persoon. Zo wil ik helemaal niet worden. En vanaf dat moment was hij gezonder gaan leven en wilde hij echt wat aan zijn gezondheid.
Ja, ja, ja.
Dus dat is daar een voorbeeld van. Dus ik denk dat je als zorgverlener die drie kenmerken heel erg kan gebruiken om een teachable moment te herkennen. En ik denk ook dat het heel erg belangrijk is om zo snel mogelijk na zo'n gebeurtenis al te beginnen met leefstijladvisering.
Ja.
Want dan begint echt het teachable moment. En dan staan patiënten op dat moment het meest natuurlijk open voor.
Ja, we hebben natuurlijk in de column van Nancy gehoord. Ja, heel veel kennis erin pompen, dat heeft misschien niet zo heel veel zin.
Nee.
Ligt natuurlijk ook aan op welk moment dat je dat doet. Hè? Maar zelfs in een teachable moment is de vraag of dat nou precies de goede oplossing is.
Ja.
Wat weten we over wat wel werkt?
Ja, wat ik heb gevonden is dat patiënten tijdens teachable moments heel erg betekenis proberen te geven aan wat nou eigenlijk is gebeurd. Dus ze proberen heel erg voor zichzelf na te gaan van, joh, wat is nou eigenlijk met me gebeurd? Welke gedragingen hebben nou eigenlijk bijgedragen aan een verslechtering van mijn gezondheid? En wat kan ik dan ook vervolgens zelf doen om dus juist weer bij te dragen aan een verbetering van mijn gezondheid? En ik denk dat je als arts zijnde heel erg met een patiënt in gesprek kan gaan op dat moment. En een patiënt te helpen om betekenis te geven aan zo'n situatie. Dus vraag ook echt aan een patiënt, joh, wat is er nou eigenlijk met je gebeurd? Wat voor invloed heeft deze gebeurtenis nou op je leven? En wat voor invloed heeft het op je leefstijl?
Ja.
En welke gedragingen verwacht je zelf dat jij zou kunnen aanpassen, zodat ik jou hier niet meer terugzie?
Ja, ja, dus het heeft ook zin om het gesprek aan te gaan. Hè? Stel je voor, iemand heeft een hartaanval gehad. Laten we dat voorbeeld maar even blijven gebruiken. Om met diegene in gesprek te gaan over hoe is dit nou eigenlijk ontstaan? Hè? Want ik kan me voorstellen als je het toeschrijft aan domme pech, wat natuurlijk ook kan.
Kan ook, ja.
Dan zit er niet zoveel betekenis aan. Maar als je terug gaat kijken en zegt van ja, ik weet eigenlijk wel, ik heb te hard gewerkt met veel stress, ik beweeg te weinig. Nou, dan heb je eigenlijk alle ingrediënten al om te zeggen, nou oké, dus. En,
absoluut.
En wat betekent dat dan nu voor jou? Nou, dan ben je al een heel eind.
Absoluut. Dat zou ik dus zeker aanraden aan zorgverleners. En wat we ook zien is dat, we hebben ook gevonden, is dat als patiënten daadwerkelijk leefstijladviezen krijgen rondom zo'n ziekenhuisopname. Mm-hmm. En ook tijdens vervolggesprekken in het ziekenhuis. Dat ze dan ook vervolgens meer gemotiveerd zijn om hun leefstijl ook daadwerkelijk aan te passen. Dus wat we doen heeft ook echt effect.
Ja, en wat ik me voor kan stellen, Michelle, want het klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, is dat de uitdaging ook een beetje is. En Ellen, jij vertelde het net al. Hoe pas je dit nou toe in je drukke bestaan in de zorg? Hè? In jouw voorbeeld, Ellen, mensen staan aan de balie, willen snel geholpen worden. Ja, je bent toch ook een soort van winkel waar mensen in de rij staan, hè? Simpel gezegd. En die willen gewoon zo snel mogelijk geholpen worden. En ook wel weer, hè, hoe leuk het bij jullie ook is, willen ook gewoon weer snel weg. Volgens mij, als ze helemaal aan de beurt zijn geweest. Hoe pas je dat in? Want ja, je kunt die... Hè, very brief advice. Hè, ja. Hebben we ook in een andere podcast van Leefstijl en de Zorg besproken. Dus ga die vooral luisteren. Dat kun je natuurlijk wel toepassen. Maar je wil eigenlijk even dat gesprekje hebben met elkaar, toch? Waarbij je zegt van, goh, hoe voel je je nu? En hoe is het nou eigenlijk gebeurd? Hoe kijk je erop terug? Nou, precies wat Michelle net zei.
Ja, we kunnen natuurlijk niet in de apotheek als een soort coach gaan werken. Want daar is gewoon de ruimte en de tijd niet voor. Maar we hebben natuurlijk wel de mogelijkheid om wel met iemand in de voorlichtingsruimte even apart te gaan zitten. Hè, zeker als de emoties wat hoger oplopen. Ja, dan moet daar gewoon ruimte voor zijn. En mensen vinden dat ook heel fijn.
Ja.
Ja.
En past dat dan ook bij dat moment? Hè? We nemen die hartaanval maar weer even. Dan krijgen mensen meestal toch wat meerdere medicaties. Is ook een moment waarbij ik me voor kan stellen dat je zegt, nou, als iemand dat voorgeschreven krijgt, nou, dan plannen we even 10 minuutjes in om toch even met elkaar erover te hebben van hoe werkt dit nou en wat krijg je nou eigenlijk?
Ja, nou, inplannen in een apotheek, dat
is kansloos.
Dat is er niet. Maar je kan gewoon wel de ruimte nemen om in ieder geval te vragen aan de patiënt van, goh, vindt u het fijn om even apart te gaan zitten? Dan kunnen we wat meer, ja, dan kunnen we het er even over hebben.
Ja.
En het feit al dat je dat vraagt, geeft denk ik al ruimte en een soort van erkenning. En dan misschien is dat gesprekje niet eens nodig. Of he, zegt de patiënt van, nou, vind ik heel fijn, kom alleen nu niet uit, laten we dat over een paar dagen even doen.
Ja.
Maar het feit dat je al erkenning geeft voor het feit dat het dat het iets heftigs is, hè, de emotie wat we net al zeiden, is denk ik al heel belangrijk.
Ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen, hè, want je bent niet alleen. Het is niet alleen de apotheker. Je hebt natuurlijk ook de huisarts en de specialist. En als iedereen, dat is natuurlijk een beetje de hoop die we hebben, als iedereen daar even aandacht aan geeft, dan heb je natuurlijk ook nog eens een keer dat er een soort herhaling optreedt. En dat volgens mij zou dat ook goed kunnen helpen. Vast wel, Michelle.
Absoluut. Dat hebben wij zelfs ook gevonden. Dat hoe vaker leefstijladviezen worden gegeven, hoe hoger de intentie tot gedragsverandering daadwerkelijk ook zegt. Helemaal na een grote gebeurtenis en je bent in het ziekenhuis, kan het natuurlijk ook zijn dat adviezen niet altijd blijven hangen. En dan is het juist alleen maar fijn als die adviezen herhaald worden.
Ja.
Dus ik denk zeker dat het ook heel belangrijk is dat advisering begint bij een specialist. Want dat zijn toch vaak degenen die door patiënten worden gezien als expert. Een beetje het witte jas effect, hè?
Ja, grote autoriteit. Ja,
hebben wij ook gevonden in ons onderzoeken dat patiënten zeggen, nou, de adviezen van de cardioloog, die hebben wel echt het meeste impact op mij gehad. Maar dat daarna herhaald wordt door juist mensen die meer tijd voor een patiënt hebben en die de patiënt beter kennen.
Ja, die wat misschien ook wat dichterbij staan.
Ja, ja, exact. En die samen met de patiënt ook kunnen nagaan, joh, wat zou jij nou zelf kunnen doen? Welke kleine veranderingen zou je nou kunnen doormaken in je leven? Om ervoor te zorgen dat je net wat gezonder gaat leven. Wat past nou bij jou? Wat past bij je dagelijks leven en bij je identiteit ook?
Ja, kortom, die teachable moments zijn belangrijk. Die moet je herkennen. En als je ze herkent, moet je ook wat doen. Want anders heeft het niet zoveel zin. Dus laten we als afsluiting van dit item maar even fijn kort advies geven aan onze luisteraars die zelf in de zorg werken. Wat zou jij ze adviseren, Ellen, als op het moment dat er zo'n teachable moment is?
Laten ze stil te vallen.
Oh.
Ja, er zijn heel veel mensen die even wat ruimte letterlijk nodig hebben om het te laten indalen wat er is gezegd. En als je daar als zorgverlener natuurlijk meteen die stilte wil opvullen met advies of met troost, maakt niet uit. Maar laat het er gewoon even zijn. Dus ik denk dat we echt minder praten, meer luisteren. Wat Nancy ook al zei.
Mooi, stiltes laten vallen. Ja. Ja, ga ik nu niet doen, maar kunnen we ook, kan ik wel eens een keer uitproberen, kijken wat er gebeurt. Michelle, wat zou je adviseren?
Zeker vragen gaan stellen aan een patiënt. Help patiënten of mensen met betekenis geven aan de situatie. Hou ook die 3 kenmerken van teachable moments in je achterhoofd.
Dus ja, herhaal ze nog maar even, dat werkt goed.
Zelfconcept, risicoperceptie en emoties. Dus vraag bijvoorbeeld aan een patiënt, joh, hoe voel je je nu? Wat voor invloed heeft dit op jezelf? Hoe kijk je nu naar jezelf? Wat zijn nou dingen die je echt leuk vindt in het leven? Wat zijn je doelen die je wil bereiken in het leven? En in hoeverre past roken daar nog bij? Of in hoeverre past juist niet meer roken daar nog bij?
Dank jullie wel, beide, voor jullie wijsheid en aanwezigheid. Ellen Willemsen, hoorde je leefstijlapotheker. En Michelle Brust, postdoctoraal onderzoeker van de Health Campus Den Haag LUMC.
Uit de praktijk.
Is er genoeg ruimte voor het onderkennen en omgaan met teachable moments in de opleiding van medische studenten? Daarover ga ik in gesprek met Aaron Spapens. Hij is leefstijlarts bij Open Up Medical en projectleider bij Springlab. Aaron, leuk dat je er bent. Even terug, misschien een beetje terug in de tijd. Als je terugkijkt op op de opleiding van medische studenten. Was daar genoeg ruimte voor die teachable moments? Bestond het überhaupt?
Ja, vrij weinig natuurlijk. En het is geen geheim. Het is een welbekend fenomeen dat het vooral zenden is in de geneeskundeopleiding. Natuurlijk hoort er ook een groot deel praktijk bij. En dat noemt dan de co-schappen. Maar ook tijdens de co-schappen zie je toch vaak dat er toch een beetje een afstand is tot de daadwerkelijke praktijk. En dat ervaar je ook als jonge dokter enorm. Vanuit de schoolbank eigenlijk toch de praktijk in. Wat dan al een leerstage was in de praktijk, blijkt toch nog een best groot gat te hebben richting de daadwerkelijke praktijk.
Ja. Dus dat, en ik kan me voorstellen dat je ook, je leert natuurlijk van bestaande artsen, die dat ook waarschijnlijk niet mee hebben gekregen in hun opleiding, die nog steeds een beetje misschien wel te veel in de zendmodus staan.
Ja, nou ja, er staat natuurlijk iets in onze eet. En dat is de leermeester en metgezel. Het is tegenwoordig wel een leermeester, maar zonder metgezel. En dat is denk ik ook het stukje onderwijskunde wat wij als artsen ontbreken. Om dat mee te geven aan de toekomstige generatie. En dus ook de juiste didactiek te hebben. Dus de manier van lesgeven. Om ook daadwerkelijk eigenlijk de zielen van deze generatie studenten te raken. Om ook echt de passie voor het vak weer bij te brengen. En ik denk dat daar sommige docenten heel goed in zijn. Maar zo zijn er ook veel artsen die dat eigenlijk niet hebben of te weinig hebben. Ja. En ik denk dus dat docentschap is denk ik een heel belangrijke factor voor een arts zijn.
En in hoeverre is het nu, in de huidige tijd, is het beter dan voorheen? Is er nu meer aandacht voor teachable moments? Meer aandacht voor luisteren, vragen stellen?
Ja, ik kan wel zeggen, bij de VU in ieder geval wel. Dat is ook hoe ik hier vandaag aansluit als projectleider van Springlab VU. Dat is een platform waar studenten de onderwijs naar eigen behoeften kunnen creëren. En wij zien ontzettend leuke en innovatieve ideeën en ook resultaten, waarin studenten eigenlijk nu dus ons leren als docent, maar ook als arts, wat voor hun belangrijk is en ook voor toekomstige zorg, maar ook hoe ze eigenlijk les willen krijgen. En dat kunnen ze zelf heel goed voordoen. Ja. En dat is dus ontzettend, ontzettend tof om te zien. En ook ontzettend leuk om mee te maken als projectleider. Maar gewoon de kwaliteit van onderwijs gaat enorm omhoog. En dat is heel tof.
Schets het voor mij even. Je noemde het al even Springlab bij de VU. Wat is de aanpak van Springlab? Hoe ziet dat eruit?
Ja, Springlab VU is een van voor door studenten platform. Waar studenten met hun eigen leerbehoeften kunnen aankloppen. Nou, dan
en waar klop je aan? Is het een online ding?
Ja, dat is bij mij in dit geval. Ja, nog heel en bij het kernteam. Dat zijn dan de studenten die het eigenlijk operationele gedeelte doen, samen met mij. En we hebben in tussentijd al 10 verschillende teams. Van topics zoals leefstijlgeneeskunde, planetary health, maar ook radiologie. Want dat is ook een onderwerp die eigenlijk te weinig wordt gegeven. Maar ook acute geneeskunde. Er zijn praktijkvaardigheden die we helaas te weinig krijgen. Daar komen dan vragen binnen. En dan is er dus een team die die vragen ontwikkelt tot een les. En uiteindelijk, ja, dat zijn die studenten zelf die dat dus onder supervisie van experts uitwerken. En vervolgens geven ze dat zelf ook aan die medestudenten. Dus het is echt een peer-to-peer platform. En de mooie neveneffecten zijn dat ze dus ook het ontwikkelde onderwijs uiteindelijk ook kunnen uitlenen ofwel implementeren in het curriculum. En dat zien we nu steeds vaker terug.
Ja, zie je dat gebeuren? Dat is natuurlijk interessant, hè? Want het is, ik hoor je zeggen, het is vraaggestuurd. Het zijn dingen waarvan studenten denken van, hey, dit kom ik helemaal nergens tegen, maar ik vind dat super interessant. Nou, dat is mooi, hè? Want als je het over teachable moments hebt bij studenten, dan is het moment dat de nieuwsgierigheid er is. Mm-hmm. Is natuurlijk ook het moment dat ze het meest openstaan voor leren. Dus dat is mooi bedacht. Maar zie je ook dat die feedback loop terug er ook is? Dus richting bestaande curriculum, bestaande docenten, bestaande profs, dat die ook denken, hey, wacht eens even, dit is interessant.
Ja, we krijgen dus steeds meer aanvragen van docenten. Dat is ook heel leuk om te zien. Begin moet je bewijzen natuurlijk. Kan dat wel? De studenten die zelf regie tonen. Ja, dat kan. En nu is het zo dat bijvoorbeeld ons radiologieonderwijs, wat we zelf hebben ontwikkeld, dat is dan een heel groot deel echografie. Dat vindt zich nu een weg in de minoren en eigenlijk in de normale opleiding. Leefstijlgeneeskunde sluit nu aan bij de bachelorherziening van de VU. Want dat wordt een van de pilaren voor de toekomstige opleiding. Oh. Hetzelfde geldt voor Plantier Health. Dus het meer de maatschappelijke dokter, de eigenlijk voorkomende dokter van ziekte dan, voorkomen van ziekte. Hmm. Die topics worden belangrijker. Technologie is er ook nog eentje. En dat zijn dus de topics waar studenten soms, eigenlijk vaak meer weten dan de huidige generatie arts en docenten. En daar kunnen zij ook het stokje en de vaandeldrager zijn. En dat doen ze heel ontzettend goed.
Waar is het ontstaan? Want zoiets gebeurt meestal niet omdat iemand denkt, ik ga eens even een nieuw plan bedenken.
Ja, het is een project dat ontstaan is in samenwerking met studenten. En om het goed uit te leggen, moeten we terug naar de studie voorschotsmiddelen. Voor iedereen die in het onderwijs zit, die heeft er een vaag begrip bij. Maar studie voorschotsmiddelen was eigenlijk de studiefinanciering die de studenten niet meer kregen. En dat heeft de overheid destijds bespaard. En die hebben ze toen uiteindelijk als onderwijsinnovatie teruggegeven aan de universiteit. Mm-hmm. Maar dat geld was echt bedoeld om voor de student onderwijs verbetering te krijgen. En bij de VU vind ik persoonlijk dat mijn baas destijds een hele slimme zet heeft gemaakt door de studenten eigenlijk te betrekken van de facultaire studentenraad en te zeggen, kijk, dit geld is eigenlijk bedoeld voor jullie tijdens de opleiding. Eigenlijk is dit van jullie. En wat zouden jullie ermee willen doen? En dan kwamen er eerst natuurlijk betere koffie en je kent het wel, hele oppervlakkige dingen. Toen zei ze, nee, maar als je echt wils mag dromen, budget is geen probleem. Wat zou jij dan voor jouw carrière en voor jouw leerpad jezelf gunnen? En toen kwamen er ineens van, ik zou eigenlijk wel zekerder in mijn schoenen willen staan bij hechten of bij een acute situatie. Zo ging het balletje rollen. En nu staan we hier 2,5 jaar later met 10 verschillende teams en meer dan 60 lessen.
Ja, en 2,5 jaar is natuurlijk heel weinig tijd in onderwijsvernieuwing.
Ja.
Normaal duurt dat heel lang. Voordat hun curriculum is aangepast en goedgekeurd en noem maar op. Dat heeft heel veel tijd nodig. Dat is een mooie. Als je even inzoomt op die leefstijl, dat leefstijlonderdeel. Want je bent toch de gast in leefstijl en de zorg.
Zeker. Dus
daar moeten we het even specifieker over hebben. Wat is daarin gemaakt? Wat is uiteindelijk de uitkomst van die wens van we willen daar meer over weten, leren? Wat komt er dan voor eindproduct uit?
Een van de leuke lessen die dus gevormd is door de studenten is de leefstijl van de student. Het zegt eigenlijk al voldoende. Ja, studenten
kunnen
doen heel veel dingen.
Daar kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen.
Studenten houden wel van de versnaperingen in de nachtelijke uurtjes. En tegelijkertijd is eigenlijk studeren ook wel een topsport. Zeker geneeskunde is. Het is een drukke studie. Er moet veel geleerd worden. Het zijn echt boekwerken die je naar binnen moet eigenlijk eten. Als het ware. Dus dat is eigenlijk een vorm van topsport. En dat gaat niet altijd goed hand in hand met de sociale verplichtingen die ze zichzelf opleggen. Ook met de financiële verplichting van baantjes tegenwoordig om hoofd boven water te houden. En hoe hou je eigenlijk dat in balans? En dan helemaal specifiek toegespitst op het leven van de student. En het was een razende hit. Want je kan het al wel begrijpen. Heel veel studenten, zoals ze het zelf zeggen, struggelen hiermee. En dat is dus een geniaal concept geweest. Ja. En dat zie je dus ook. Dat dus nu ook zijn vruchten gaat afwerpen naar het curriculum zelf. En daar zijn al stappen destijds gemaakt door het curriculum. Maar het heeft wel een extra zetje gegeven. Slaap op zichzelf natuurlijk. Maar ook gericht naar patiënten toe. Want slaapproblemen, de basis van het leven. Als je niet goed kan ontspannen, dan kan de rest van het leven ook niet goed plaatsvinden. Dus die 8 uur in je bed, die moet je ook goed kwalitatief besteden. En daar komt het besef van die student wel enorm opspelen. Van dit is dus kennelijk heel belangrijk. Maar we leren er eigenlijk heel weinig over voor in de klinische praktijk. Dus dat is eigenlijk een goed tweede voorbeeld. Zo zijn er nog veel meer voeding. Je kan het leefstijlroer kan je erbij pakken. En je kan erop losgaan.
Ja. En in principe zijn al die elementen, die komen allemaal aan bod in de lessenreeks die er ontwikkeld zijn door studenten zelf.
Ja,
dat is natuurlijk het
zeker.
Grappige ervan. Ja. Als je nou naar de toekomst kijkt, wat gaat deze vorm, dat springlab van jullie, wat gaat dat betekenen voor hoe de opleiding er überhaupt uit gaat zien in de komende jaren?
Het geldt niet alleen voor de VU. Ik denk dat dit concept students as partners, dat betekent gewoon de student als partner voor de opleiding, dat dat veel meer gaat gelden überhaupt landelijk, maar ook internationaal. Het is steeds meer onderzoek ook hier naar dit concept gedaan, dat het ontzettend efficiënt is. Het heeft wel tijd en aanloop nodig, maar als het draait, dan draait het als een tierenlier. En dan zie je dat innovatie wordt ontzettend versneld. Jeugdige, beetje naïeve energie is soms wel nodig. En die studenten de plek geven onder juiste supervisie zorgt ervoor dat de druk bezette arts, dan wel docent, eigenlijk ontlast wordt van die taak. En niet ontlast, want hij moet nog steeds meedoen. Maar hij wordt in ieder geval van energie en veel werk voorzien door de werkpaarden, de studenten. En dat gaat gewoon enorm vliegen. En dat wordt alleen maar meer. Binnen de VU gaat dat alleen maar opleveren dat we op dit moment dus bezig zijn met die bachelorherziening. En daar sluiten dus studenten van mijn project bij aan om alle belangrijke topics mee uit te werken. En uiteindelijk ook met de vraag, we willen dit in 2025, 2026 aan de man brengen. Hoe gaan we dat doen? We gaan dat met pilots doen. Dus we gaan het nu ontwikkelen met de student. We zetten het al in. We krijgen de eerste ervaringen terug. En dan krijgen we de doorontwikkeling in het nieuwe curriculum eigenlijk al gelijk geïmplementeerd. Waar normaal gesproken het gevaar van een curriculumherziening vaak zit. Het wordt bedacht, nog nooit gepilot en gelijk in de praktijk toegepast. En dan zie je dat het daarna de eerste 2 jaar een beetje zwemmen is. En dat wordt eigenlijk nu dus waarschijnlijk voorkomen.
Wauw. Wat denk jij dat het gaat betekenen? Ik snap dat je een soort voorschot op de toekomst moet nemen. Is altijd ingewikkeld. Maar wat denk je dat het gaat betekenen voor de artsen die uiteindelijk afgeleverd gaan worden aan ons ongelooflijk onder druk staande zorgsysteem?
En
natuurlijk met leefstijl in je achterhoofd. Hè?
Ja, met leefstijl. Ik denk dat het een veel bewustere arts wordt. Eentje die het docent zijn ook omarmt. Want daar begint het al mee. Het besef van dat het gegeven dat je onderwijs krijgt al niet zomaar vaststaat. Dus dat het echt een luxe is. En dat je dat ook kan doorgeven aan een ander. En dat gaat verder dan alleen je mede collega, dus je collega niet, maar ook je patiënt. En dat we steeds meer de jonge generatie beseft dat het steeds meer moet verschuiven naar preventie. En dus leefstijl is een heel belangrijk onderdeel van. En we zien dus ook dat de aandacht van deze generatie ook steeds meer naar die onderwerpen verschuift. En de wens om dat te leren en te consumeren en het ook praktisch toe te passen veel groter is dan dat ik ooit bij al reeds afgestudeerde op de enkeling na heb gezien. En ik denk dat de kracht is. Het is natuurlijk de tijd om zichzelf geven om die verandering plaats te laten vinden. Maar de ruimte laten bieden om alvast te werken aan die stappen voordat je arts bent, is eigenlijk hierin het succesfactor.
Ja, wat ik wel interessant aan vind is dat doordat je als student veel meer in een soort samenwerkingsmodel werkt aan je eigen ontwikkeling dan in de zitten en luisteren en grijze result. Hoop je denk ik ook dat ook met de patiënt gaat gebeuren. Want daar is eigenlijk dezelfde beweging natuurlijk gaande. Patiënten worden steeds, je kan steeds meer informatie vinden. Of dat nou klopt of niet, is natuurlijk een uitdaging. Maar worden steeds mondiger. Je zult steeds meer in een soort samenwerking moeten gaan. Van en wat is dan in het geval van deze patiënt de beste oplossing?
Ja.
Dus dat zou nog een heel mooi effect kunnen zijn natuurlijk.
Nou, ik weet eigenlijk wel zeker dat effect er gaat zijn. En dat komt omdat de student ook ziet dat er meer een soort van coachingsperspectief in het artsenhandelen moet komen. Patiënten zijn niet meer, dokter, vertel mij maar. Het is echt nu van, welke opties heb ik? En die opties zijn niet alleen maar pillen meer. Die opties zijn ook, ik ga meer bewegen. Ik ga beter slapen of ik ga gezonder eten. En als arts moet je dus dat traject ook kunnen begeleiden. Wil niet zeggen dat je als arts uiteindelijk een diëtist hoeft te zijn. Dat even daar gezegd hebben. Maar dat je wel weet van, maar waarom stuur ik iemand nou eigenlijk ook weer door? En net zo goed dat wij heel goed moeten leren. En dan leef ik even dat hele klinische perspectief. Dus echt in het ziekenhuis. Als ik een aanvraag doe bij de radioloog, dan moet die heel duidelijk zijn waarvoor ik het doe. En welke scan ik dan ook daadwerkelijk wil hebben. De radioloog, als het niet goed gaat, belt hij me wel. Maar dat kunnen patiënten vaak niet. Dus het gaat er eigenlijk om, leer heel goed. Wat is eigenlijk de indicatie? Waarvoor doe je het? En leg het dan ook heel goed uit. En dat besef zit bij de studenten enorm. En dat is ook hoe ze dat dus vertalen naar hun les. En als ze dat kunnen vertalen naar een les voor hun mede-collega's, dan kunnen ze dat ook vertalen naar de patiënt.
Klinkt helemaal goed. Bijzonder leuk om te horen. Aaron, als onze luisteraars meer willen weten, waar kunnen ze dan meer informatie vinden over Springlab?
De website is onder constructie, dus daar helaas nog niet zoveel. Maar je zou me altijd kunnen bereiken via het Amsterdam UMC. Daarvan is mijn e-mailadres ook bekend. Dat kan eventueel ook nog bij deze podcast bijgezet worden. Maar in ieder geval via het Amsterdam UMC.
Hartstikke
en
goed.
De medische faculteit.
Wij zorgen dat er een linkje komt in de show notes. Dankjewel. Je hoorde Aaron Spapens. Hij is leefstijlarts bij Open Up Medical en projectleider bij Springlab.
Duidelijk uitgelegd. Leefstijl in de zorg.
Gezond eten is altijd belangrijk, maar tijdens een genezingsproces is goede voeding nog belangrijker. Ariëtte Jager is bijzonder hoogleraar diëtetiek en transmurale voedingszorg aan het Radboud UMC. En zij is bij ons om uit te leggen waarom dat eigenlijk zo is. Ariëtte, leuk dat je er bent. Ja, voedingszorg, dat is een samenstelling van twee woorden. Wat is dat precies?
Ja, nou leuk om hier iets over te mogen toelichten in deze podcast. Voedingszorg is de overkoepelende term voor alle professionele zorg en begeleiding op het gebied van het aanleren van gezond of aangepast voedingsgedrag bij de preventie en behandeling van chronische ziekten. En daarbij is voedingszorg gericht op het optimaliseren van de voedingstoestand en voedingsinname van een individu.
Ja.
Dus het is een breed begrip en daarmee kan voedingszorg ook worden verstrekt door diëtisten, voedingskundigen, maar zeker ook door andere zorgverleners. Juist die samenwerking tussen verschillende zorgverleners met verschillende expertises en verschillende verantwoordelijkheden is heel belangrijk in de voedingszorg.
En nou kan ik me heel goed voorstellen dat als je in het genezingsproces zit, dat het belangrijk is om gezond te eten, om goede voeding tot je te nemen. Wat is dan het verschil tussen extra aandacht vanuit jezelf voor voeding en voedingszorg?
Ja, nou voedingszorg, of laat ik het omdraaien, aandacht voor voeding is wat meer vrijblijvend en niet heel specifiek met betrekking tot wat het beoogt. Je zou kunnen stellen, aandacht voor voeding is een belangrijk onderdeel van de voedingszorg. Maar dat zegt nog niks over het hoe en wat. En bij de voedingszorg gaat het echt om dat verschillende zorgverleners een taak en verantwoordelijkheid hebben om de patiënt in een zo optimaal mogelijke voedingstoestand te krijgen. En aandacht daarbij is heel belangrijk.
Kijk je dan ook naar, in wat voor herstelproces zit iemand? Heeft hij dan extra proteïne nodig? Andere nieuwe mineralen, andere soorten voeding? Wordt er dan echt zo nauwgezet gekeken naar wat er nodig is?
Ja, absoluut. Om als mens goed te kunnen functioneren heb je dagelijks een bepaalde hoeveelheid voedingsstoffen nodig. Zowel macronutriënten als eiwitten, vetten, koolhydraten, maar ook vitamines en mineralen, de micronutriënten. Maar tijdens ziekte zorgt de ziekte zelf of de behandeling daarvan dat het lichaam meer voedingsstoffen en vooral die eiwitten en soms ook energie extra nodig heeft om goed een behandeling te kunnen weerstaan en ook een goede afweerfunctie te houden. Dus dat vraagt hele nauwkeurige analyse van wat krijgt iemand nu binnen qua voedingsstoffen? Hoe is het eetpatroon nu? En om dat te vergelijken met wat heeft iemand nodig? En tijdens ziekte door alle klachten die patiënten ervaren, zoals verminderde eetlust, vermoeidheid, pijn, maar soms ook slikklachten enzovoort, kan het heel moeilijk zijn überhaupt al om die basisvoeding binnen te krijgen. Laat staan om ook nog extra voedingsstoffen tot je te nemen om wat het lichaam op dat moment nodig heeft.
Ja. En wat is dan het voordeel van het inzetten van een diëtist bij de zogenaamde teachable moments?
Ja, nou de diëtist heeft een rol in het gehele behandeltraject waarbij de diëtist wetenschappelijke kennis over wat is effectief qua voedingsinterventie en wat het lichaam nodig heeft, maar ook hoe je gedrag kunt veranderen bij patiënten. Dus een stukje psychologie. De diëtist combineert al die drie invalshoeken in de dieetbegeleiding. En de diëtist is juist ook opgeleid om vanuit die drie invalshoeken te kijken, wat consumeert de patiënt nu? Waarom is het voedingspatroon zo is zoals die is? Wat zijn de wensen en mogelijkheden? Maar ook hoe kan je dat praktisch vertalen naar een voedingspatroon wat op dat moment in het ziekte- en herstelproces gewenst is, nodig is, maar ook lukt. Dus ook een stukje haalbaarheid. En we weten uit ervaring dat patiënten daar echt wel begeleiding in nodig hebben.
Ja, gebeurt het al genoeg?
Dat is altijd een interessante vraag. Om het heel plat te zeggen, nee. Gelukkig in Nederland is er veel aandacht voor voeding en heeft de diëtist ook een goede positie in het zorgproces. Maar we weten ook tegelijkertijd helaas dat ondervoeding, dus een tekort aan voedingsstoffen in verhouding tot wat het lichaam nodig heeft en dat mensen daardoor spiermassa kwijtraken en slechtere klinische uitkomsten hebben. Ondervoeding wordt daarbij helaas nog te vaak over het hoofd gezien. En een belangrijk probleem daarbij is dat mensen, ondanks dat ze ondervoed zijn, vaak nog wel een normaal gewicht hebben of zelfs overgewicht. Dus je ziet het niet altijd van de buitenkant. En dat maakt het wel heel complex, waardoor ondervoeding niet voldoende en vaak ook niet op tijd wordt behandeld. Met alle gevolgen van die. Voor zowel de patiënt, maar ook voor de zorg en de maatschappij.
Kortom, we zijn op de goede weg, maar er kan nog veel verbeteren. Dankjewel, Harriet Jager, voor het duidelijk uitleggen van voedingszorg. En Harriet is bijzonder hoogleraar diëtetiek en transmurale voedingszorg aan het Radboud UMC. Dankjewel, Harriet. En jij bedankt voor het luisteren en veel succes met het in praktijk brengen van alle kennis en tips uit deze podcast.
Dank voor het luisteren naar Leefstijl in de Zorg. Meer afleveringen vind je in je favoriete podcast-app. Je helpt ons enorm met een like, duimpje of follow. En wil je meer weten over leefstijl in de zorg? Ga dan naar leefstijlcoalitie.nl.